Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. Er bestaat maar één werkelijk ernstig filosofisch probleem. De zelfmoord. Op deze manier bracht de Franse filosoof en schrijver Albert Camus de filosofie terug tot de wezenlijke vraag of het leven waard is om geleefd te worden. Welke rol speelt het absurde bij Camus? En waarom is dat wat anders dan absurdisme? Waarom verliezen we onszelf zo snel in de hoop? En hoe komt het dat revoluties onvermijdelijk uitmonden in geweld? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende 3 kwartier hebben. De gast is Ruud Welte, de denker die centraal staat, Camus.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en je kent het concept wel. 45 minuten lang duiken we in een denker. En dat doen we met een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En vandaag naast mij Kees Zwijstra.
Dag Allard.
We gaan het vandaag hebben over Camus.
Ja, en ja, Camus, dat is een oude bekende. En ik heb nog aan zijn graf gestaan in Frankrijk, Loumeren. Prachtig, prachtig gelegen. En ja, ook in zijn geboortehuis in Algerije. En dat is nu boven een, ja, zo'n belwinkeltje met van die, ja, waar je van die goedkope abonnementen kunt afsluiten en goedkope telefoons kunt halen. En daar hangt nog een parquet, maar ja, de mensen die daar nu wonen, die waren niet echt onder de indruk van Camus die daar gewoond heeft. Maar ja, wel leuk.
Nog geen Camus museum dus in dat huis?
Nee, daar niet. Nee, misschien is er elders wel een, dat weet ik zo even niet. Maar
Jij bent een oude bekende, zeg je. Niet dat je hem persoonlijk kende, maar wel dat je al lang met zijn denken
getrouwd bent. Ja, precies. Een soort van jeugdliefde.
Ja, nou, en een soort van jeugdliefde zit ook aan tafel met Ruud Welte. Jeugdliefde van onze podcast in ieder geval. Filosoof verbonden aan Tilburg University en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Je kunt hem kennen van de afleveringen over Sartre, de Pest, de Beauvoir en Christy Va. En dus nu voor de 5e maal aan tafel. En we gaan het hebben over Albert Camus. Geboren in Frans Algerije in 1913. Hij groeide daar alleen op met zijn analfabete moeder. Studeerde in Algiers af op Plotinus. En wordt tot een van de leidende figuren van het existentialisme gerekend. Bekende werken, de roman De Vreemdeling. Filosofische werken, De Mythe van Sisyphus en De Mens in Opstand. En mede dankzij corona toen weer erg onder de aandacht gekomen, het boek De Pest. En in 1957 wint hij de Nobelprijs voor de literatuur. En in 1960 komt hij om het leven bij een auto-ongeluk. En Ruud, als een zo'n filosofisch thema wat aan iemand plakt, dan is dat bij Camus de notie van er is eigenlijk maar één werkelijk filosofisch probleem en dat is het vraagstuk van de zelfmoord. Waarom poneert hij zo die stelling?
Ja, ik denk dat je daarmee gelijk ook in het hart zit van zijn denken. Het is natuurlijk het is de opening van zijn boek De Mythe van Sisyphus, uit 1942. Maar als je eventjes kijkt naar de rest zo van zijn werk, en dan bedoel ik ook zijn andere filosofische boek. Hij heeft dus eigenlijk 2 echt filosofische boeken geschreven, al zegt hij zelf dat het geen filosofie is, maar De Mythe van Sisyphus en L'Homme Révolté, De Mens in Opstand. Dan zie je dat de dood en het leven, dat is het thema waar wat er toe doet in het leven en waar de filosofie over zou moeten gaan. En als je het even heel algemeen, en ik denk dat dat wel belangrijk is, op deze vraag ingaat, dan zie je van, het speelt wel heel erg in die tijd. Het is de tijd van het existentialisme. Je zit in de Tweede Wereldoorlog is op het moment dat hij dat schrijft eigenlijk net begonnen. Zeker in Frankrijk net begonnen. Het existentialisme zit erg in de lucht. En wat is zo'n beetje de algemene claim die je al bij mensen als Kierkegaard vindt? De filosofie die walst gewoon over het leven heen. En die heeft altijd steeds dat gedaan. En die gedachte die vind je later bij mensen als Beauvoir, bij Sartre. Maar die is op zich niet zo uniek. Maar die is wel tegelijkertijd heel sympathiek. Het laatste wat de filosofie moet doen is met systemen komen. Waarmee we gaan verklaren hoe de werkelijkheid in elkaar zit. En dat is heel traditioneel toch wel altijd. Hè, de filosofie als systeembouw, dat is het altijd geweest. En Camus wil eigenlijk naar een zeker nulpunt terug. Ja, maar waar komt dat vandaan? En waarom zouden we überhaupt gaan filosoferen? Dat is ook de reden waarom die zegt van, ja, maar ik ben geen filosoof. Want natuurlijk tegelijkertijd heel problematisch is. Want ja, dat zegt in feite elke filosoof dat hij geen filosoof is. En dat hij de filosofie voor hem zal gaan verbeteren. En dat hij. Dus daar zijn we op zich niet zo van onder de indruk. Maar wat wel fascinerend is bij Camus. Is dat hij teruggaat naar de waarde van wat is leven. Camus krijgt niet voor niks de Nobelprijs, is schrijver. Hè, dus, en dat merk je aan alles. Hij heeft ontzettend sterke one-liners. Hij heeft zinnen die aankomen, waar je een nacht van wakker ligt. Dus dat is heel erg sterk. En dit is er een van de. Dus dit is zo'n heel beroemde zin, hè? Dus ik heb het hier voor me. Dus er bestaat maar één werkelijk ernstig filosofisch probleem, de zelfmoord. Oordelen of het leven wel of niet de moeite waard is geleefd te worden, is antwoord geven op de fundamentele vraag van de filosofie. Al daar hebben we dus natuurlijk een filosoof, als je het hebt over de fundamentele vraag van de filosofie. En waarom de zelfmoord? Als je naar de rest ook van zijn werk kijkt, dan zie je dat die moord, leven, zelfmoord, het moorden van mensen, maar ook de doodstraf, ook een heel belangrijk thema bij Camus, voortdurend terugkomt. Die vraag laat zich namelijk alleen maar met een ja of een nee beantwoorden. En Camus zegt even later, ja, of de geest drie dimensies heeft, of 12 categorieën. Ja, dat doet er allemaal niet toe. Hè. Dat is allemaal
dat is niet
klets.
Leven en dood. Dit is leven en dood.
Ja, en dat wezen dat we zijn, dat het niet weet. En dat wil weten wat het leven waard is. Dat gaat dan vervolgens filosoferen om het niet meer over dat leven zelf te hebben. Over die waarde van het leven. En daar zit iets heel paradoxaals in. En Camus is daar zich volledig van bewust. En hij cultiveert het eigenlijk ook. Hè. Dus eigenlijk is, ja, wanneer ik vat probeer te krijgen vanuit alle theorieën die ik maak over ik wel of niet zou moeten leven, ja, dan stuit ik op iets wat hij het absurde noemt. En je moet het absurde. Ik denk dat er veel misverstanden zijn over het absurde. Bijvoorbeeld, je hoort vaak de uitspraak, Camus is een filosoof van absurdisme. Ik zou zeker nooit het woord absurdisme, want dat zou een zekere stijl van denken, impliceren. Wat Camus ook niet zegt is, het leven is absurd of alles is absurd. Maar tegen de achtergrond van rationaliteit, tegen het achtergrond van het bouwen van theorieën, wetenschappelijk, theologisch, religieus, filosofisch, daar breekt altijd iets door wat soms heel klein en soms heel groot is. En dat is wat Camus het absurde noemt. En wat doen dan vervolgens filosofieën en religies? He, ze vervallen tot troost, of in de woorden van Camus tot hoop. He, van ja, maar het kan toch niet zo zijn dat het leven volledig zinloos is? Het kan toch niet zo zijn dat ik. He, ik noem maar wat, en dat is dan een traumatische ervaring. He, plotseling gaat iemand, een geliefde in jouw kennissenkring, die overlijdt. Heel plotseling. Nou, dat is absurd. Dat laat zich op geen enkele manier laten verklaren. Er was geen reden voor. En ook hoe je daarover nadenkt. Dus het absurde overvalt je. Het is wel belangrijk om ook te zien dat het absurde bij Camus juist ook heel klein zijn. Het overvalt je als je in de in de draaideur zit, bij wijze van spreken, van het restaurant. Het is een moment. Het is, en dat zit wel heel erg in die tijd.
En, dat bedoel en, wat, ik, is, en wat is dat absurde dan? Dat het niet sluitende van het systeem wat je gebouwd hebt tot je doordringt.
Ja, dus het absurde is, is vooral een ervaring voor Camus. En dat is natuurlijk altijd lastig. Hij zegt, het is niet een concept. Het is niet iets waar we mee kunnen gaan spelen in een of andere theorie. Het is een ervaring en we moeten terug naar die ervaring. Het probleem is natuurlijk als je een boek schrijft over iets wat een ervaring is en je noemt dat het absurde, of ook je kan het ook een andere naam geven. Je kunt het ook walging noemen of je kan het angst noemen. Maar hoe je dat ook noemt, of ambiguïteit, hoe je dat ook noemt, op dat moment gaat het leven leiden van een concept. En die worst, daar is Camus zich terdege van bewust, en dat is ook de worsteling die je ook meemaakt als lezer. Van het boek De Mythe van Sisyphus. En eigenlijk is de hele poging van Camus is om het absurde wat zich voordoet als ik kan nu geen grip krijgen op die zin van het leven. Ja. Is om die dus niet met een of andere systeem of geloof of wat dan ook te overschreeuwen. Van ja, het zal wel zo zijn dat. Of ja, maar ik geloof hierin, dus het zal allemaal wel goed komen.
Ik zie het nu even niet, maar uiteindelijk zal het weer daarin passen.
Of we weten dat niet, maar eenmaal zal de wetenschap. Nee, dat niet. Maar kunnen we dat absurde als absurde leven? En hij verwijt eigenlijk zijn tijdgenoten, waar ik net heel snel naar verwezen. Natuurlijk de walging, Sartre, Heidegger over de angst, de ambiguïteit bij Simone de Beauvoir.
Dat zijn eigenlijk variaties op die absurditeit.
Ja, het is het, als je het een beetje oneerbiedig zegt, het hangt een beetje in de lucht in die tijd. Hè. Ja. Dus dat heeft toch iets te maken met een voorbode, wat later ook in postmodernisme et cetera zich gaat voortzetten van. We leven in een tijd van na de dood van God. En die mens die staat er alleen voor. Die mens zal zich op zijn menselijke ervaring moeten beroepen. En niet op een of ander systeem waar het allemaal weer heel erg mooi gaat samenvallen. En waar Camus de nadruk op wil leggen. En dat is op zich absurd. En daarom is het geen concept. Het is dus niet, je kunt zeggen. En daarmee vernietig je het dus als je zegt van ja, maar Camus die zegt dat alles absurd is.
Ja, want dan maak je ook weer zo'n overarching systeem.
Daar maak je er weer een theorie van. Ja. En dan valt het allemaal weer samen. Oh ja, gelukkig.
Maar het is iets gewoon wat zo'n een soort van binnen. Of wat zichtbaar wordt terwijl je dat zogenaamd systematische leven leidt. Dan opeens dient zich die absurditeit.
Ja dus inderdaad. Dus de absurditeit dient zich alleen maar aan tegen de achtergrond van een rationaliteit. Als alles absurd is, ja, dan heb je eigenlijk al een hele metafysische uitspraak. Wat kan dat staven dat zo is? Je zit al met zo'n probleem. Hè? Waarom zou niet alles gewoon een zin kunnen hebben? Maar goed, als je ervan uitgaat dat alles absurd is, dat alles zinloos is, dan verdwijnt ook dat probleem. Dus Camus wil niet dat probleem verdwijnt. Dus Camus wil volledig inzoomen op het probleem als het probleem. En dat menselijk leven is een dubbelzinnig leven. Het is een leven van niet weten. Niet weten waar ik naartoe ga. Niet weten waar ik vandaan kom. Niet weten waarom het dit overkomt. En dat tegen een achtergrond van, ja, je kunt zeggen filosofie of wetenschap, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen van ja, op de manier waarop wij ons leven inrichten, gewoon 7 uur opstaan en dan naar mijn werk en uit de bus en zo maar eindeloos door. En er is ook helemaal niks op tegen. Maar juist in dat leven, in dat leven wat geordend wordt. En waar we ook natuurlijk naar streven dat het geordend wordt, in dat zogezegd gezonde leven, dat toch breekt daar, al is het maar in een flits, altijd iets doorheen wat Camus het absurde noemt. En het absurde laat zich niet in dat leven zelf opnemen van, nou, dat absurde, dat komt omdat je, dat laat zich ook niet psychologiseren. Hè? Dus je zou kunnen zeggen van, noem het angst. Ja, maar dat komt omdat jij deze en deze problemen hebt. En maar ja, als je die medicijnen hebt, dan zijn de problemen.
Dan ben je verlost van de absurditeit.
Ja, dan ben je dat moeten we juist niet doen. Want dit is precies wat mensenleven is. En daarom stelt Camus. Dat is niet erg bescheiden. Maar hij stelt dus eigenlijk een reset voor van de filosofie. En als je het Dus iets breder zegt, zou je kunnen zeggen. En dat is wat hij met zijn tijdgenoten doet. Maar tegelijkertijd verwijt hij ook zijn tijdgenoten, de andere existentialisten, Sartre bijvoorbeeld. Maar ja, dit is 1942. Lettres Linéantes zijn in het niet moet nog verschijnen. Hè. Dus we zitten nog behoorlijk in de vroege Franse tijd van het existentialisme. Maar hij verwijt dat die dat eigenlijk, misschien ook niet helemaal ten onrechte, dat is een discussie, maar dat ze altijd weer uiteindelijk dat punt wel zien, maar dat ze het cultiveren. Dat ze zeggen, alles is angst. Of Kierkegaard, ja, maar je moet een sprong maken. En die, en die sprong, dat zou dan een zekere belofte zijn, toch weer naar God.
Naar die ultieme zingeving.
Ultieme zingeving. En gaat het er mij niet even om of dat klopt of zo bij Kierkegaard. En ik denk dat er veel over te zeggen valt. Maar het punt dat Camus maakt is wel interessant. En die filosofie, religie, ze hebben altijd de neiging om daar uit te vluchten. En dus Camus wil een leven zonder hoop. En ik denk dat daar iets existentieels natuurlijk, maar ook iets autobiografisch in meespeelt. Je moet weten dat Camus had een ernstige vorm van longtuberculose. Maar die eigenlijk al vanaf zijn jeugd erg aan leed. Komt uit een heel arm gezin. Je zei het al in de inleiding. Hè. Moeder was analfabeet. Algerije. Kortom, om een heel lang verhaal kort te maken. Hij leed veel. Hij was veel ziek. Hij wilde voetballer worden. Hij ging naar bokswedstrijden. Dus hij,
ook een stevige roker, toch?
Ja, maar goed, dat is voor die tijd nogal.
Dat schrikken
wij van. Toen dacht ze nog dat het hielp.
Dat was zijn leven. Dus het leven wat hij ook beschrijft in de romans, L'étranger, in de Vreemdeling, et cetera. Dat is ook een beetje zijn leven. Op het strand lopen. Dat is niet het leven van de intellectueel in Parijs en zo. Nee. Waar hij zich ook altijd een beetje van. Daar is hij nooit volledig ingekomen in de zin dat hij daar nou heel gelukkig is geworden. Maar dat is wel belangrijk, is dat hij leerde leven zonder hoop. Elke dag kan mijn laatste dag zijn. En hij zegt ook ergens in de mythe van Sisyphus, het leven is er om één keer op te branden. Dat kun je natuurlijk op verschillende manieren begrijpen. Maar daar zit iets in van, ja, je moet dat niet laten structureren door hoop, door troost.
Ooit zal
dit gebeuren. Het zal wel goed komen. Ja, het leven is een al grote ellende, maar straks bij God. Het leven is een ellende, maar lees mijn filosofieboek en alle problemen zijn opgelost. Ik zeg natuurlijk heel gechargeerd, maar dat is natuurlijk wel een bepaalde grondbeweging. Ja. Waar Camus zich van tegenkeert.
En je zegt ergens, dat is wel. Het absurde moeten niet psychologiseren, maar hier kun je wel iets psychologiseren van dat Camus dit zo'n belangrijk punt vindt. Omdat hij zelf dus die dood altijd heel erg nabij heeft ervaren of zo.
Dat
op spits drijft.
Zou niet zeggen van dat zit een causale relatie van, goh, hij zegt van die gekke dingen omdat hij zo'n leven had. Dat bedoel ik niet. Maar wat ik wel bedoel van dat die ervaringscomponent. En we zitten ook in een tijd die heel sterk door bijvoorbeeld de fenomenologie is bepaald. Camus heeft daar verder niks mee. Die leest dat ook nauwelijks, maar goed, dat zijn wel de klanken die overal in de intellectuele klimaten klinken. En fenomenologie is terug naar de ervaring. Hè? Ja. Dus voordat we gaan filosoferen, wat is dan precies die ervaring? En die grondbeweging die zie je duidelijk wel bij Camus terug. Het is interessant, er is een andere parallel waar Camus zich ook zeer van bewust is en die je ook terugleest in zijn werken is Descartes. Hè? Dus Descartes doet een soortgelijke beweging aan het begin van de 17e eeuw. Hij wil eigenlijk naar een nulpunt. Hè? Van, laten we nou even ophouden met al het geklets van de scholastiek. Laten we dat allemaal tussen haakjes zetten, zoveel mogelijk als kan. En wat hou ik dan over? Het grote verschil is dat je bij Descartes hou je iets over waarvan je kunt zeggen dat is stabiel. Ja? Dat geeft dat in ieder geval een bewind. Dus, dat is het ik denk dus ik ben. Hè? Dus bij Camus.
Plus een heel godsbewijs, wat hij dan vervolgens nodig heeft om de werkelijkheid niet een illusie te laten zijn.
Ja, oké, maar dat klopt. Alleen ik denk, de grondbeweging van Descartes is inderdaad niet de opbouw van kennis. En dat is het briljante van Descartes. Hè. Voorheen in het Westen is alles. Wij denken ook dat kennis, dat is opbouw van kennis. Bij Descartes zie je, kennis is afbraak van kennis. Ja. En dus we moeten kennis tussen haakjes zetten. De fenomenologie neemt dat ook later over. Hè, de fenomenologische reductie, et cetera. Camus doet een soortgelijke beweging. Het briljante van Camus is dat er niet een zeker rustpunt komt, maar een zeer onrustig punt, wat niet met zichzelf samenvalt, wat het absurde is. Want je kunt namelijk niet leunen op dat absurde in de zin van, ah ja, nou heb ik Camus gelezen en nu weet ik dat het leven absurd is. Dat is fijn, dan kan ik weer verder. Hoef ik niet allemaal me over dingen druk te maken. Want daarmee vernietig je eigenlijk ook het absurde. Dus het absurde
is meer een positie dan een ding.
Ja, nou, het is zeker geen ding. Het is, hij noemt het ergens in zijn mooie poëtische taal. Het is ik heb het hier, de worm zit in het hart van de mens. Hè,
dus en die worm is die absurditeit.
De worm is de absurditeit. Hè, dus daarom kun je niet gaan spreken over absurdisme. Want als je absurdisme is natuurlijk een bepaalde vorm in kunst, in theater, in literatuur, die niet lang daarna heel erg in zwang raakte in Frankrijk, en die zeer interessant is, daar gaat het niet om. Maar dat is geen Camus. Camus is geen absurdisme. Camus is juist een rationaliteit. Maar in die rationaliteit, als ik het heel psychoanalytisch zou zeggen, daar zit een traumatisch moment waar ik zelf niet bij kan. En dat is wat ik ben. Maar wat ik ben, ik weet niet wat ik ben. En daar komen we eigenlijk op zijn tweede hele grote punt. Dat is de revolte. Dus de mens bij uitstek is een wezen dat weigert te zijn wat hij is, zegt Camus. Dus dat is een zeer grote tegenstelling tot denken over een Rousseauiaans idee van wat natuur is. Van ja, een mens is natuur en we moeten zoveel mogelijk terug naar die natuur. En als je dat niet doet, dan raak je er allemaal van vervreemd, et cetera. Dat is geen.
Dus er is een bepaalde essentie waar je naar terug kunt keren, bij Rousseau dan in dit geval. Ja. En bij Camus is die essentie er niet? Of?
Bij Camus is het eigenlijk ik ben niet natuur. Dus Camus die zegt ergens van ja, een dier is volledig natuur. En daarom heeft een dier ook geen filosofie. De dier hoeft niet te zoeken naar de zin van waarom ben ik hier? En moet ik niet eigenlijk iets anders doen? En
kan die valt gewoon met zichzelf samen.
Die valt volledig met natuur en met zichzelf samen. De mens is bij uitstek, en dat is een zeer algemeen, dat is niet alleen Camus, maar zeker ook Camus, dat is een zeer algemeen 20e eeuw, misschien zeer Frans inzicht. De mens valt volledig niet met zichzelf samen.
Sartre ook een centraal.
Bij Sartre, ja, maar je kunt ook de geschiedenis van de psychoanalyse en zo te noemen. De mens valt niet met zichzelf samen. En dat niet met zichzelf samenvallen betekent dat de mens ergens een ervaring heeft, vroeg of laat. En dan stap ik langzaam over van, en die overstap is denk ik heel gerechtvaardigd als je Camus een beetje in ook chronologisch ziet, van de mythe van Sisyphus naar L'Homme Révolté, naar de mens in opstand. Vroeg of laat is er een moment dat de mens zegt, denkt, voelt, dit wil ik niet. Zo wil ik niet zijn. Jullie hebben iets van mij gemaakt, maar ben ik dit wel?
Gewoon in je biografie bedoel je, dat je zo'n moment tegenkomt.
Ja, dat zit zoals ik het nu zeg, dan is het inderdaad heel. Ik zit inderdaad te denken aan een heel het voorbeeldje van puberteit. Wat altijd het existentialisme heeft, altijd iets heel puberaals in zich. En dat bedoel ik niet denigrerend, maar dat bedoel ik van, daar zit een zekere energie van. Maar ik wil dit niet. Ja. Jullie zeggen mij dat. Maar wat ik wel wil, dat weet ik niet. En dat is het punt bij Camus. Ik weet niet wat ik wel ben, maar ik weet wel dat ik dit niet wil. En daarom is die revolte is een zekere energie, vooral niet een idee. Dat is waarom Camus soms op een wat kunstmatige en moeilijke en problematische manier, maar begrijpelijke manier, weg wil blijven van filosofie. Want net als bij het absurde is die revolte is een moment wat zich niet laat ideologiseren. En daar krijg je eigenlijk zijn. Daar moeten we gelijk de stap maken, want dat is juist precies wat zo vaak gebeurt in de geschiedenis van de mensheid en vooral in zijn eigen tijd. En dan heb ik het over natuurlijk ten eerste wat Hitler heeft gedaan. We hebben het over het fascisme. Is namelijk, er is een revolte. We willen dit niet, maar wij gaan zeggen hoe het wel moet. Ja. En hij ziet dat natuurlijk in zijn eigen tijd. En we hebben het dan over 1951, wanneer die, dus dat heel vlak na de Tweede Wereldoorlog. Je moet je voorstellen, Frankrijk is politiek volledig verscheurd. Tussen enerzijds, zeer herkenbaar voor onze tijd, enerzijds zeer links, anderzijds zeer rechts. Die kunnen niet met elkaar door één deur. Dus ik kan mij heel, heel kort zeggen. En ja, wat doen de Franse intellectuelen? Die vestigen al hun hoop, hè, daar heb je het weer. Hoop is een probleem voor Camus. Op het communisme. Hè. Geef het alsjeblieft een kans, want het is na dat verschrikkelijke fascisme, dat is een kans op een nieuwe wereldorde. En wat Camus eigenlijk doet, is niet zozeer een kritiek op het communisme schrijven. Alhoewel, als je goed L'Homme Révolté leest, dan spreekt het er overal in door. En dan eventjes terug naar die filosofische analyse die hier meespeelt, is die revolte als een impuls van menselijk bestaan, van het niet weten, dat heeft altijd een heel Nietzscheaans affirmatie-ja-moment. Dus ik leef wel. Dat speelt natuurlijk bij de absurditeit ook.
Die affirmatie zit in het ervaren van de revolte, denk je ook ja?
Dat denk je ook ja. Dat impliceert, het is een nee. En je weet niet wat het wel is. Denk aan heel veel gewoon politieke revoluties. Dan zie je heel vaak, ja, maar dit willen we niet meer. Ja, maar wat wil je dan wel? Ja, vaak is dat niet duidelijk.
Nee.
En dat is heel inherent aan revolte. En Camus, die koestert eigenlijk dat moment van revolte. En die signaleert, niet aan onrechte, dat elke keer wanneer die revolte ook politiek zich voordoet, maar we kunnen een paar andere voorbeelden ook noemen, maar politiek is het misschien het meest duidelijke, dan gaat die revolte verstenen. De Russische revolutie wordt gelijk gekaapt. Eigenlijk moet ik zeggen, de Russische revolte tegen de tsaar. Ja. Of de Franse revolte tegen, tegen God en de koning, die wordt op een ongelooflijk gewelddadige manier in de Franse revolutie gekaapt. Die wordt gewelddadig en die wordt moordzuchtig. En daar komt het moordzuchtig, gesteund door ideologie, gesteund door filosofie.
Ja.
En dat is in het idee van Camus, en dat is geen vreemd idee, daar kan iedereen zich tegenwoordig zeer makkelijk in vinden, is dat een zeer ziek idee eigenlijk. Het feit dat er een filosofie of een theorie of een ideologie, ja, wat je hier eigenlijk, maar dat kan ook een religie zijn, zich tegen dat leven gaat keren. En dat is natuurlijk het argument van Lenin, waar Sartre et cetera niet zo moeite mee hadden. Namelijk van ja, inderdaad, er zullen nu wat slachtoffers moeten vallen, maar het zal zijn voor een betere wereld.
Wie een omelet wil maken, moet een eitje breken.
En dat is iets waar Camus zich tegen verzet. En dat verzet wordt heel erg gevoeld door heel zijn generatie, door de Sartre en Beauvoirs die zich verschrikkelijk tegen hem gaan keren.
Oh ja, die voelen dat het een kritiek is, zeg maar.
Die voelen er heel goed dat het een kritiek is.
Maar wat staat er daar dan voor Camus op het spel? Is dat het respect voor de mens? Of
ja.
Toch een humanisme dan of zoiets?
Ik zou niet zeggen humanisme. Want dan zitten we weer met de vraag, wat is dat dan?
Ja.
Wat bedoel je daar eigenlijk mee? Maar het leven. En dat is de vraag waar we mee begonnen. Hè. De vraag naar de zelfmoord is niet zozeer een vraag naar zelfmoord als zodanig, maar is een vraag naar zin van leven. Ook bij de vraag van zelfmoord. Hè. Dus blijkbaar is het zo. Dus het antwoord op jouw vraag is, wat staat er op het spel? Ja. Is het leven? Blijkbaar is het zo dat al mijn tijdgenoten, zegt Camus, er het over eens zijn dat het leven geen zin heeft. Ja, maar als dat zo is, dan kunnen we toch zonder enig probleem en zonder enige wroeging zouden we zelfmoord kunnen doen. Nou, het feit is dat we dat niet doen. Als mensen zelfmoord doen, is het in ieder geval niet om die reden. Of zelden om die reden. Ja, dus zelfs iemand als Cioran of zo, die waarin je niets anders dan negativiteit en één grote ophemeling van zelfmoord vindt, doet uiteindelijk blijft hij wel zijn boeken schrijven. Ja. En dus dat is, daar zit iets vreemd. Dat is op zich iets absurds, zou je kunnen zeggen. En ik denk dat Camus, meer dan dat hij zelf zou toegeven, en ik zeg nu niet iets chockerends, dat heel veel mensen hebben daar in de secundaire literatuur ook op gewezen, is daarin toch een heel, staat er in een zekere zin in een monotheïstische traditie. En daarmee bedoel ik, hè, dus het gebod de ander niet te doden. Hè, wat die bijvoorbeeld overeenkomt met iemand als Levinas.
Mm-hmm.
Daarmee houden alle overeenkomsten ook gelijk op. Maar wat er in ieder geval wel daarin zit, is het, de kern van alles. Hè, dus in termen van Levinas, uit het gelaat van de ander spreekt het gebod niet te doden. Dat gebod is niet een of ander sociaal contract. Is niet iets wat we filosofisch hebben verzonnen, maar gaat daaraan vooraf. Hè, dus ook Levinas zit ook die fenomenologische impetus, die zit daar heel erg sterk in. En bij Levinas is dat heel erg duidelijk. En nu verlaten we gelijk Levinas. En terug naar Camus. Bij Camus is dat minder duidelijk, maar als ik er even aan herinner dat het gebod om te doden uit het Oude Testament heel duidelijk komt, monotheïstisch is, door de Joden en in de islam ook wordt, in ieder geval heel duidelijk terugkomt. Maar de tijd daarvoor, of laat ik zeggen de archaïsche religies daarvoor, nou ja, je kunt werk van Georges Bataille bijvoorbeeld lezen. Nou, daar is helemaal geen verbod op de dood. Integendeel, daar is een offerreligie. Er worden wel degelijk mensen geofferd.
En vanuit de verspilling bij Bataille.
Ja,
dan,
nou ja, goed. Dat is wel een uitgangspunt. Een heel sympathiek en een heel modern en een heel uitgangspunt waar we snel over eens kunnen zijn. Ik denk ook voor hele goede redenen. Hè. Ik wil dat zelfs nog niet eens ter discussie stellen, maar ik wil het wel signaleren dat daar iets heel westers, ik zal niet zeggen christelijks, hoewel Camus het altijd goed heeft gedaan om in theologische kringen. En daar zijn ook wel, dat is wel. Dat is op zich ook wel begrijpelijk. Namelijk om deze reden dat daar zit iets in wat je dan uiteindelijk humanistisch of christelijk of wat dan ook kunt gaan noemen. Het respect voor het leven van de ander.
Maar wat ik nog wel moeilijk vind te begrijpen is dit respect voor het leven van de ander, waar hij dus afwijkt van een Sartre, die zal zeggen van nou, dat offer van die ene om dat grote revolutie mogelijk te maken, dat is prima. Nou, Camus vindt van niet. Maar hoe verhoudt zich dit dan tot die absurditeit? Want dat leven is toch ook absurd?
Ik denk dat je, om Camus goed te begrijpen, maar dat geldt eigenlijk ook voor de romans, zit altijd hoe oordeel ik over dat leven? Hoe kan ik oordelen over het leven van de anderen? Misschien om heel kort even te verwijzen naar twee romans. De Val, hè, waar iemand altijd in het juridische systeem heeft gewerkt, om het maar eventjes zo te zeggen. Die Clamence heet. Camus speelt altijd met naam. Hè. Clamence is natuurlijk. Clementie zit daarin. Maar er zit ook het clameur in. Het geroep en het geschreeuw en het gebral. Hetzelfde is bij de personage Meursault, waar ook meurtre, het doden zit daar al in de naam van de vreemdeling, van l'étranger. En daar zie je steeds hetzelfde gebeuren. Hoe kan ik over dat leven oordelen? Als je l'étranger is briljant, hè, dus dat vind ik echt een van de beste romans eigenlijk die je kent. En ik ga niet het hele verhaal vertellen, maar dat laat zich heel kort vertellen om dit punt even te maken. Een jonge man die doodt per ongeluk, of niet, maar dat weten we niet, een Arabier, ik neem nou even de woorden van Camus over, op het strand in een. Ja, en waarom, dat weet je. Maar zeker niet een reden. Zeker niet omdat hij boos is. Zeker niet omdat hij wraak wil spelen en zo. Tweede deel van het boek, het is een harde scheiding eigenlijk in het boek. De rechtspraak, de pastoor, et cetera. Maar er moet een reden zijn. En wat is die reden? En Camus doet je eigenlijk voelen van hoe kunstmatig en hoe absurd dat eraan toe gaat. En dat is ook, daarin voel je ook zijn andere tekst die hij samen met Arthur Koestler, die toen in Frankrijk woonde, die we nu een beetje zijn vergeten, maar een heel interessant auteur, waar hij goed veel bevriend was, anticommunist ook. Iemand die zich trouwens ook in zijn latere leven heeft ingezet voor als mensen zelf aan hun einde een levenseinde in hun eigen macht willen hebben, dan moet dat kunnen, et cetera. Daar schrijft hij tegen de doodstraf. En dat doet hij dus op het moment dat in Frankrijk de doodstraf nog wel degelijk bestaat. Mm-hmm. De guillotine. Réflexion sur la guillotine heet het ook, de tekst van Camus. En steeds komt dat terug. Dus oordeel, een absurd oordeel over het leven van ofwel mijzelf, ofwel van de ander.
Maar hoe zit dat oordeel dan in dat verhaal van de vreemdeling bijvoorbeeld?
Bij de vreemdeling zie je of voel je of ervaar je als lezer van de personage Meursault, die dan de moord pleegt. Ja, dat is eigenlijk niet. Dat is absurd, er is geen reden. Ik weet ook niet hoe ik het moet zeggen. Daarvoor moet je eigenlijk een boek lezen. Maar
hij zegt zoiets als de zon of zo, toch?
De zon schittert op zijn
best. Ja, hij heeft zijn mes. Maar goed, dat is natuurlijk geen reden. Van ik ga ineens met mijn mes bewegen.
Van ik haat je of zo. Of je bent een Arabier en daarom dood ik je. Dat is er allemaal niet.
Dat is er absoluut niet. Nee.
Maar hoe bedoel je dat? Je zegt, want het gaat ook zo over die oordeel van over het leven van de ander. Waarin is dat oordeel dan? Ik snap het punt zeg maar, van dat er geen reden is. Maar...
Omdat de recht en de pastoor in het tweede deel van het boek, maar er moet een reden zijn en we gaan nu onderzoek doen en die reden die moet boven water komen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is al een kritiek, hè? Nou, maar dat is een beetje mijn interpretatie, maar het is een kritiek op rechtspraak überhaupt. En een rechtspraak heeft iets absurds. Het moet nu boven water komen. Camus wil eigenlijk laten zien dat dit oordeel dat een onmogelijkheid is. En daar zit iets.
Omdat je die eenheid dan verleent aan die gebeurtenis. Je zegt van dit gebeurde met een bepaalde reden. Ja. Maar eigenlijk is het absurditeit.
Het is ook weer een structuur die erop legt. Ja, en een logica die erop
legt. Het leven kent geen gevolg en causaliteit en alles wat we op het leven loslaten. Om dat te verklaren en om weg te troosten, et cetera. En dat is toch wel, wat natuurlijk interessant is in Camus, het is altijd een beetje gevaar om te doen alsof het alleen maar een filosoof was. Ik heb net al iets over gezegd van, natuurlijk zijn die de beroemde uitspraken van Camus, dat ik ben geen existentialist, maar ja, daar zijn we niet van onder de indruk. Dat zei Sartre ook. En zo. Dat zegt allemaal niet zoveel, dus dan moet je kijken, wat staat er op het spel? Ik heb er een beetje aangegeven wat zijn kritiek is op de andere existentialisten. En die is zeer interessant. Maar het was ook iemand die in Algerije als pied noir, dat wil zeggen een van origine Franse familie die vanuit het kolonialisme gevestigd in Algerije, met gewoon het zag gebeuren dat daar de opstanden, de zeer gewelddadige opstanden, die in 1954 begonnen, van de FLN, hij zag dat gebeuren. Hij zag aan beide kanten hoe daar moorden werden gepleegd, zowel door de Fransen in Algerije als de Algerijnen onder elkaar, de Algerije in Frankrijk, et cetera. En aanvankelijk zag hij zichzelf als de ideale bemiddelaar. Hij dacht, ik ben Frans, ik ben Algerijns. En daar gebeurt eigenlijk iets heel tragisch in zijn leven, wat hem denk ik ook wat hij nooit te boven is gekomen. En wat al die vreselijke ruzies met, niet alleen maar zeker ook met Sartre bijvoorbeeld, zeker ook over, niet alleen over het communisme, maar ook over de zaak in Algerije, is dat hij het niet over zijn hart kon verkrijgen om wat dan ook te gaan verdedigen wat moord en het doden van de ander als gevolg zou hebben. Dat wil zeggen dat hij de Fransen moest afwijzen, maar ook de Algerijnen in hun strijd. Dus beide zagen hem als een soort verrader. En beide wilden eigenlijk ook al op een gegeven moment niet meer met hem spreken.
Want gaat hij in op dat die revolte moet dus altijd geweldloos blijven, of in ieder geval niet doden? Maar gaat hij daarop punt, in, op kijk, de moeilijkheid daarvan?
Ja, kijk, het punt wat hij maakt is dat de revolt, het is niet zozeer die moet pacifistisch blijven of wat dan ook. Het punt wat hij maakt is dat precies wanneer ik de revolte ga ideologiseren, wanneer ik ga zeggen, maar dus dit is de reden en dit moet er gebeuren, dan komt er een geweld binnen en dat geweld loopt altijd uit op moord. En daar gebeurt iets volledig pervers. Dat is de mens die zich volledig tegen zichzelf, tegen zijn eigen leven of het leven van anderen, maar dus tegen het leven keert. En dat is de link waarom de moord en de doodslag en de zelfmoord en de doodstraf, waarom dat steeds thema's zijn die bij Camus terugkomen. En dat zie je, dat, daar zie je de tragedie van de persoon Camus. En dat hij in 1957, wanneer hij in Stockholm is en de Nobelprijs ontvangt, en een student spreekt hem aan op zijn houding in Algerije. Zegt hij zoiets, en dat parafraseer ik, van ja, ik zou niet kunnen leven in een wereld waar mijn moeder, met andere woorden, in Algerije op straat in de markt door een bomaanslag zou kunnen omkomen. Ja, en hij kreeg zeker toen iedereen tegen zich. Ja, dus,
omdat hij daarmee dus het geweld afwees van de onafhankelijkheidsbeweging, die in zichzelf heel terecht kan zijn. Hoe mensen er naar keken.
Ja, dus ik denk dat daar zit een zekere frictie, een zekere absurditeit zou je kunnen zeggen, in Camus ook zelf. Want als je. Hij wil natuurlijk van hoe moet ik handelen? Hij wil de ethische en de sociaal-politieke vraag stellen, of in ieder geval poneren vanuit zijn idee over wat het absurde en wat de revolte is. Ja. Tegelijkertijd, elk antwoord daarop is eigenlijk al een antwoord wat problematisch kan worden. Ja. En waarom? Omdat het altijd steeds weer uitloopt op dood, op moord, op doodstraf, wat dan ook.
Ja. Ja, dus daarmee is het in parallel met Descartes van wat je zei van de afbraak, dat hier dus ook naar eigenlijk is. Het is de beweging naar beneden, zit die in, maar elke beweging omhoog.
Ja.
Is er al naar het problematisch.
Ja, er zit iets heel radicaal pacifistisch. Nou, is het waar dat Camus ook in de Tweede Wereldoorlog wel degelijk ook heeft gevochten. En ook in het verzet veel heeft gedaan. Een verzetskrant, een belangrijke verzetskrant. Combat heeft hij geleid, et cetera. Maar pacifistisch bedoel ik hier. Als je dat vergelijkt met Sartre, die verweet hem van. Ja, maar wat jij eigenlijk wil, is dat dat Algerije dus een kolonie blijft. Want daar komt het dus op neer. Ja. Want als we geweld gaan gebruiken, ja, dus er zal geweld gebruikt moeten worden. En dat is het het probleem bij Camus, is dat uiteindelijk de politieke, nasleep, of wat ervan komt, leidde uiteindelijk tot een zeker conservatisme. En dat is ook waar Camus ook vaak is op aangevallen. Dus denk aan een van de eerste, maar daarna zijn er nog veel geweest. Ik noemde net het verhaal L'étranger, de vreemdeling, waarin dus wordt gesproken over de jongen die wordt gedood op het strand, is een Arabier. De jongen heeft geen naam, ze zijn allemaal Arabieren. Terwijl de Franse blanken hebben allemaal wel een naam. Hè. Iemand als Edward Said die is daar toch wel behoorlijk op losgegaan. Van ja, hier zit wel een heel inherent kolonialisme in. Ja. Dus dat doet verder niks af voor mij aan de waarde van Camus denken. Maar we moeten wel oppassen om, wat misschien toch wel te vaak gebeurt, om het te idealiseren, om te zeggen van ja, ik ben, dat hoor je zo vaak zeggen, ja, maar ik ben meer voor Camus dan voor Sartre. Ja, wat bedoel je dan precies? Ja,
los van dat het dus iets heel onlogisch heeft om een soort tribalistische kant te kiezen, en dan de kant van Camus te kiezen, en een soort opbouwverhaal te kiezen van dat is dan ons isme, zeg maar. Camusisme.
Maar mag ik misschien nog heel even terug naar het oordeel over die zelfmoord? Want als je dus oordeelt dat het leven waard is om geleefd te worden, heb je dan een antwoord geformuleerd op het absurdus, op absurditeit? Sorry?
Camus zegt niet als een soort uitgangspunt van het leven is waard om geleefd te worden. Want het punt is nu juist dat ik in dat leven kan ervaren dat het leven niet waard is om geleefd te worden. Ik ik denk dat Camus zelf in zijn leven veel van dat soort momenten heeft gehad. Hè. Ziekte, misschien als belangrijke reden. Hè. Dus niet leven met een of andere hoop, dat heb ik genoemd. Dus ik denk dat de waarde van het leven betekent dat, ja, ik kan. Het feit dat ik zeg, dus er bestaat maar één werkelijk ernstig filosofisch probleem, de zelfmoord, oordelen of het leven wel of niet de moeite waard is geleefd te worden. Maar Dat laat zich alleen maar in een ja of nee. Ja, een ja is ik leef en een nee is ik doe zelfmoord. Camus laat tegelijkertijd zien hoe problematisch dat is. Want als ik zeg nee, het leven is niet waard geleefd te worden. Ja, maar je leeft wel. En vanuit het leven zeg je dat het leven niet waard is om geleefd te worden.
Dat kan eigenlijk niet.
Nou ja, het is de menselijke situatie die absurd is. En kijk, wat voor Camus... Dus het geeft de ervaring van de absurditeit. En wat voor Camus... cruciaal is dat we met deze absurditeit leren leven. En dat is waar hij spreekt over de absurde held. En zo komt hij op Sisyphus. Dus wat is eigenlijk... Hij zegt aan het einde van het boek... aan het einde van het belangrijk deel van het boek, laat ik het zo zeggen, van we moeten ons Sisyphus voorstellen als een gelukkig mens.
Ja, nou, Sisyphus die wordt in de eeuwigheid gekweld omdat hij een steen de berg op moet duwen, en vlak voordat hij bij de top is, rolt hij weer naar beneden.
Dus ultiem zinloos, ultiem absurd, zou je kunnen zeggen.
Ja, precies. Ja, en daarbij dus moet je ook vertellen dat de straf is die de goden hem toebedelen. Ja. Nou zou je kunnen zeggen, ja, wat kun je daaraan doen als de goden mij die straf toebedelen? Als er een hogere orde is die dit voor mij bepaalt, is niet zozeer, en dat Camus daar heel duidelijk over, is dit accepteren. Dat zou de Stoïcijnse, dat zou een Seneca-positie zijn. Van, dat moet je maar accepteren en dan heb je nog hoop dat je gelukkig wordt. Dat is geen Camus. Nee, het is verschrikkelijk, maar het is wel mijn leven. En dat leven laat ik niet... Door het erkennen dat het mijn leven is, dus niet het accepteren van de strijd en de ellende die het mij veroorzaakt, maar het erkennen dat dit mijn leven is, verlos ik mij daarvan, van het oordeel van de goden. En daarom is die zin ook belangrijk, die denk ik ook vaak verkeerd wordt begrepen, als men te makkelijk zegt, Camus zegt dat Sisyphus een gelukkig mens is. Nee, maar dat staat er niet. Wat er staat is, we moeten ons Sisyphus als een gelukkig mens voorstellen. De uitspraak gaat niet zozeer over Sisyphus, maar over dat wij. We moeten ons het voorstellen. En natuurlijk is dat absurd. Hoe moet ik mij Sisyphus als een gelukkig mens voorstellen? Dat is niks anders dan in zichzelf al een absurde ervaring. He, wanneer hij zou zeggen, Sisyphus... Kijk, dat is nou iemand die echt gelukkig is, of die legt zich er helemaal bij neer, of die weet wat accepteren is. Ja, daarmee verdwijnt het weer. Dan kom je weer in een van de jargon, in een van de filosofietje die zegt van je moet leren accepteren of wat dan ook. Maar Camus is alles behalve van een filosoof van accepteren. Camus is de filosoof van de revolte. Revolte is leven. Ik ben geen natuur. In tegenstelling tot dat dier moet ik voortdurend over mezelf nadenken. Maar wat ben ik dan wel? En kan ik dit wel? En wat wil ik dan eigenlijk?
Maar kun je dan inderdaad Sisyphus zien, de manier waarop hij zich soort van neerlegt bij zijn lot? Of bij dat op. Is dat eigenlijk niet een revolte? Is dat...
Ja. Dat is een revolte, maar waar een revolte tegen de goden. Ja. En dus daarom is het belangrijk om te zien, en Camus vertelt dat ook in een korte paragraaf, dat die Sisyphus-kwelling, die steen, die staat steeds maar weer naar beneden, tot in het eindeloze, weer steeds, hij is boven, dan rolt weer naar beneden, et cetera. Is dat precies dat eigent hij zich toe als zijn leven. En dus hij ik zeg dus niet, hij accepteert het, maar dit is mijn leven. Dus, dus welke boodschap zit daarin, zou je kunnen zeggen, is dat we met het absurde zullen moeten leven. En dat is een... Dat is wel iets wat je bij meerdere existentialisten ook terugvindt. Denk aan als Simone de Beauvoir enkele jaren later over de ambiguïteit spreekt. Is toch wel een soort... Ze konden niet samen door één deur, dat is waar. Maar dat is wel een soort gelijke beweging. Hè. Wat heeft de filosofie ons tot nu toe alleen maar opgeleverd dan heel de boel bij elkaar lullen? Hè. En dat is een...
Het uitbannen van absurditeit.
Ja, het uitbannen van alles. Ja, maar dit klopt niet. En ja, maar het is ongelukkig. Ja, maar die ongelukkig schijn. En je moet, als je nou dit doet, dan... Ja. Allemaal valse hoop.
En het is eigenlijk permanent de angel erin laten zitten. Ja. En die niet wegredeneren. Maar dan wel dat ergens claimen. Of erkennen als dat is mijn leven.
Ja, en dat is daarom is menselijk leven absurd. Niet het... Ja, dan moet ik preciseren. Ik zeg dus niet het hele menselijk leven is absurd. Maar die absurditeit als worm in het hart, die zit in ons leven. En daarmee zullen we mee moeten dealen. Maar dat dealen bestaat niet ons erbij neerleggen, maar precies het verzet. En dus daarom is ook Sisyphus een goede metafoor, omdat Sisyphus bij uitstek een verzet is tegen het oordeel van de goden.
Ja. En waar zit zijn verzet dan in? Want zit dat in dat hij toch blijft rollen, dat hij zich niet, dat hij niet wegloopt voor die steen? Of, want,
dat de straf is dat hij moet rollen. Dus ja. Dat is in die zin onderwerpt hij zich aan de goden.
Ja, kijk, ik moet nu denken. Ik hoop dat het helpt, maar ik moet nu denken aan een tijdgenoot van Camus, namelijk Jean Genet. En Jean Genet was een dief en een homoseksueel en een prostituee en iemand die een tamelijk crimineel, hoewel die nooit iemand heeft vermoord, leven leidde en daarover heeft geschreven. En sterker nog, de mooiste literatuur die denkbaar is, die is van Jean Genet. Het gaat over zijn leven, waarin hij het zeer prozaïs beschrijft. En waarom moet ik daaraan denken? Omdat Genet, en Sartre heeft dat heel mooi geanalyseerd eigenlijk, dat Genet bij uitstek deze beweging maakt van: jullie verwerpen mij, ik ben een dief. Hij krijgt dat namelijk als klein jongetje te horen, als hij iets schrapt. En jullie zeggen dat ik een crimineel ben. Ik zal een crimineel zijn, maar wel op een poëtische manier. Ik zal dat in de mooiste proza en poëzie beschrijven. Hm. Dus dat wil zeggen, niet zozeer zeggen van: ja, maar dat ben ik niet en ik zal me nu helemaal naar jullie maatstaven braaf zijn. Nee, absoluut niet. Inderdaad, ik ben dit. En dat is eigenlijk wat Sisyphus ook
doet. Ja, dat erkennen: dit is mijn leven. Ja,
dit is mijn leven. Ja. En het is niet omdat jullie goden dat tegen mij zeggen dat ik dat ben. Dus ik ontdoe het eigenlijk van de straf. En dus, ja.
Ja, precies, dat helpt.
Ja, dus, ja, nee, heel goed voorbeeld. Want niet net omdat het van jullie moet, maar omdat ik het, omdat het mijn leven is.
Ja, het is een rot leven en het is een en al kwelling, maar het is wel mijn leven. En dus hoe kan ik dat? Dat is het hele punt van het leven. Het is mijn leven. En ik ga geen zelfmoord doen. Want Camus is natuurlijk alles behalve een pleidooi voor zelfmoord. Want zelfmoord is namelijk precies hetzelfde als wat een ideologie doet. Van, ja, maar
een vlucht van de absurditeit.
Een vlucht van leven, ja. Dus dat is het zeer zeker niet. Maar ook niet leven en dan maar het beste er zien van te maken, et cetera. Nee, niet door een of andere hoop, door een of andere troost je laten leiden. En daar zit natuurlijk het antifilosofische, waarvan ik denk dat je daar ook een minstens zo goed beeld krijgt als je zo'n romans en zo'n toneelstukken leest. Ja? En ook dat is weer heel eigen aan veel existentialisten, dat ze natuurlijk op beide niveaus of op beide terreinen, filosofie en toneel en literatuur schreven.
Laatste vraag misschien. Zijn er nou veel naar Camus-volgers, filosofisch gezien, die dus net wel daarmee aan de slag zijn gegaan en het verfilosofiseerd hebben? Of van het algemeen?
Even denken, nee. Ik niet op die manier, denk ik. Ik denk dat Camus tot op de dag van vandaag heel veel gelezen blijft. Dat hebben we gezien ook bij toen corona uitbrak. We hebben het eerder over gehad in een andere podcast over de pest. En daar zie je de enorme actualiteit ook zeker van zijn denken. Maar Camus heeft bijvoorbeeld nooit echt gehaald in de curricula van filosofie opleidingen. Ja, ikzelf, als ik eerstejaarsstudent heb, dan vestig ik altijd wel de aandacht op. Omdat ik denk dat het een heel belangrijk punt is. En vooral het hele belangrijke punt wat Camus maakt. En vooral als je filosofie gaat studeren, ga alsjeblieft niet je verliezen eerst althans in alle scholastische systemen of de geest 12 categorieën heeft en dat soort flauwekul, dat gaat gewoon nergens over. Hè? Ja. Dus dat is leuk om allemaal te doen, maar dat is allemaal spielerij. Dat is slechte filosofie. Dat is systeembouw. Hè? Dat is een beetje daarmee spelen. En Camus die wijst je gelijk terug. En dat is het sterke van Camus. Dus de vraag van, ja, ik denk dat de invloed van Camus op schrijvers, op cultuur tot op de dag van vandaag gigantisch is. Die is ook dubbel. Er zijn ook, ik noemde Said, maar er zijn nogal wat mensen die ook op een kritische manier. En vaak is toch dat ook het kolonialisme wat kleeft aan Camus. En wat zeker in onze tijd ook weer problematisch is. Maar ik zeg niet slecht. Het is, hij laat wel het probleem ook ervan zien. Daarom is Camus denk ik ook voor de problematiek van het kolonialisme een zeer interessant en zeer lezenswaardig auteur. De literatuur is van een ongekend niveau, vind ik. een bepaalde, en ook een ongekende eenvoud, zou je kunnen zeggen. Dus, en dat is denk ik de kracht, hè, zeker verhalen als De Val, La Chute, L'Étranger. Dat zijn ongelooflijk sterke verhalen waarin deze gedachten, waar we het nu over hebben gehad, die keer tegen alles wat moord, zelfmoord, doodstraf, terrorisme, hebben we ook even heel kort naar gekeken, wat een heel belangrijk thema speelt in het leven ook van Camus. Het is wel iemand die met beide benen op de grond staat en die niet filosofeert om te filosoferen. Zo van, of filosofie, dat vind ik zo interessant, ga ik allemaal dingen over schrijven. Nee, de filosofie heeft echt die taak om terug te gaan, voor Camus althans, naar die absurde waarde van het leven, waar ik geen vat op kan krijgen en waar ik alleen maar een revolte tegen kan hebben. En dat is een positie die denk ik wel in literatuur, in film, ook in kunst, tot op de dag van vandaag zie je die wel terug. En ook de populariteit van Camus blijft onverminderd. Dus dat,
toch een beetje de rockstar filosoof,
ja,
toch?
Ja, op een bepaalde manier wel. En hij was natuurlijk, ja, hij was ook een beetje een dandy-achtig figuur. Als je het over de minnares hebt, is het interessant om te vermelden dat hij niet lang geleden, dus in 2017, 2018 zijn de brieven met Maria Cazares, waarmee hij dus een clandestine relatie had, terwijl hij getrouwd was met Francie Faure, die daar heel depressief van werd, die daar echt wanhopig van werd. En Maria Cazares was een vrij briljante actrice. Daar heeft hij tot zijn dood een relatie mee gehad. En die briefwisseling tussen hen, die is niet lang geleden uitgekomen. Dat zijn iets van 1000 pagina's of zo. Dat is de meest fantastische literatuur die je kunt lezen. En je ziet daar ook wel een andere Camus. Een hele kwetsbare, onzekere Camus, voor wie het eigenlijk allemaal niet zo hoeft. En die zich enorm hard werkt. Maar tegelijkertijd, je ziet hem gewoon ziek zijn. En enorm verliefd op haar. Ik hou heel erg van dat soort literatuur. Omdat je weer op een andere manier naar zo'n auteur gaat kijken. En het is een heel ander soort stijl dan bijvoorbeeld de mythe van Sisyphus. Wat toch een zekere macho-stijl. Zeker wel een beetje erg zelfverzekerd in zijn manier van schrijven. Ik denk dat het wel zijn personage was. Ik denk zeker dat hij ook zo in het leven stond tegelijkertijd. Maar daar zie je ook een enorme dubbelheid. Maar goed, die brieven naar Maria Cazares, daar zijn in Frankrijk is het een hele hype. Er zijn
1000 pagina's, die spint dan even
op theater. Boeken daarover, et cetera. Op tv.
En leuk, ik dacht nog dat populair cultureel naar de serie Fargo van de Coen Brothers op Netflix. En dan seizoen 2 gaat het helemaal over de mythe van Sisyphus.
Kijk.
In ieder geval, dat loopt zo door zo die hele verhaallijn heen. Nou, dus zoals je nou het echt populaire cultuur, daar doet hij het inderdaad goed in.
Ja, en veel toneelstukken in Nederland er ook. Of in ieder geval minstens.
Ja, Camus wordt zeker nog gespeeld. Ja. Absoluut.
En er staat wat op het spel bij Camus. Dankjewel, Ruud. De vraag naar de zelfmoord, daar begonnen we mee en daar eindigden we mee. Het draait bij Camus echt over de dood en om het dood en het leven. Het speelt zich ook af in een tijd waarin dat een groot thema is, met de oorlog, met het existentialisme dat opkomt. En eigenlijk staat Camus in een vergelijkbare traditie als Kierkegaard, in de zin van dat de visie is dat filosofie een beetje over het leven heen walst. Er worden allemaal systemen gebouwd, maar die kunnen helemaal niet verklaren wat het leven is. Die gaan niet over de wezenlijke dingen, die gaan over abstracties waar je eigenlijk helemaal niet zoveel mee hebt. En Camus wil terug naar het nulpunt. Waarom filosoferen en wat is leven? Het is een rockster filosoof, zeg maar, omdat hij ook zo'n begnadigd schrijver is en hij daar dus op prachtige manieren ook teksten weet op te bouwen. En nou goed, dan hadden we bij de mythe van Sisyphus als prachtige eerste opening van naar die vraag van de filosofie. Dat draait eigenlijk om die vraag van de zelfmoord. Moord, zelfmoord, doodstraf, dat komt steeds terug, omdat dat ook echt een ja-nee-vraag is. Het is wezenlijk, het gaat niet over iets waar je het eventueel toevallig over kan hebben. Nee, het is echt waar alles op het spel staat. Alle theorieën en concepten die je bouwt, die proberen eigenlijk de mens weg te houden van het absurde. Al die structuren kun je bouwen, maar toch breekt daar telkens dat absurde doorheen. Het is een ervaring die je overkomt, waardoor je geen grip kunt krijgen op het leven. Die systemen en structuren proberen dat absurde eigenlijk in te kapselen, weg te denken, een logische plek te geven. Die proberen je een troostrijk of een hoopvol perspectief te geven, waardoor je kan zeggen, nou, nu is het misschien het leven ellendig, maar straks in de hemel. Of nu is het misschien vervelend, maar als ik deze levenshouding aanneem, wordt het anders. En wat Camus zegt, nee, we moeten niet dat absurde wegdenken, maar daarbij blijven staan en daar eigenlijk proberen mee te leven. Natuurlijk niet een absurdisme, want dan zou het ook weer een soort concept zijn of een idee of een totaal overkoepelend concept van ja, het hele leven is absurd. Nee, maar een absurde ervaring, het absurde, kan wel in je leven inbreken en is dus daarmee ook onlosmakelijk verbonden met het menselijk leven. Je moet het probleem niet willen laten verdwijnen, nog dus met gelovige constructen of filosofische constructen, maar ook niet door dus dan tot absurdisme te maken. Het moet eigenlijk zelfs principieel niet opgelost dus naar het worden. Het moet proberen te leven met het absurde zonder hoop. Camus probeert daarmee à la een beetje Descartes terug te gaan naar een soort nulpunt. Alleen waarbij Descartes naar dat nulpunt toch een begin van een fundament is om een heel bouwwerk op te bouwen, blijft dat dus bij Camus een heel onrustig punt. En een beetje psychotherapeutisch noemde Ruud dat inderdaad een traumatisch moment eigenlijk wat er zit, dat absurde. En dat bracht ons bij het tweede grote thema in het denken van Camus, bij de revolte. Het mens is het wezen dat weigert te zijn wat het is. Breder natuurlijk filosofisch ding in die 20e eeuw van de mens valt niet met zichzelf samen, onder andere uitgebreid bij Sartre gehoord. En het is vooral ook dat de mens ervaart van ja, dit wil ik niet zijn. Wat ik wel wil zijn is onduidelijk, of hoe het wel moet worden in een revolte, revolutie is onduidelijk. Maar wel in ieder geval duidelijk is dat het niet moet zijn zoals het nu is. Maar wat is het risico? Die revoltes van dat niet, van wat het, ten opzichte van het heden, hier wordt heel snel een ja voor iets anders, voor een overkoepelend concept wat er dan komt. En nou goed, dan zien we de traumatische omgeving waar natuurlijk ook Camus in functioneerde. Het fascisme wat daarin een ultiem antwoord gaf op de onvrede die er was. En zijn directe tijdgenoten en Franse mede-intellectuelen die zien dan in het communisme een oplossing van, hey, laten we dat eens een keer een goede kans geven. Maar, zegt dus Camus in De Mens in Opstand, dat is precies het grote probleem. Dan ga je dus de hoop vestigen op het communisme. Dat wordt weer zo'n overkoepelend concept waarin het absurde wordt weggedacht, waarin uiteindelijk het uitloopt op een moordzuchtig regime. De revolte is goed, het nee, maar het ja wordt heel snel dus machtswellustig, moordwellustig, versteend en wordt gekaapt. Nou, deze manier van denken is een kritiek op zijn tijdgenoten en zo werd het ook zeker gepercipieerd. En wat staat dan op het spel, vroeg Kees nog goed. Ja, het gaat dus vooral bij Camus over dat dus het leven op het spel staat. Dat leven moet niet aangetast worden. Het is dus niet waard om een leven op te offeren voor een ja wat je ergens aangeeft. En dat we interessante zijdnotie die Ruud erbij maakte, dat van het gelaat van de ander gaat een gebod uit om niet te doden. En je zei een beetje, ja, dat is een soort monotheïstische lijn die daar haast een beetje in dun doorklinkt van toch dat er niet, moord is gewoon toch echt een categorie waar je niet heen moet gaan. Het hangt heel erg samen met dat oordeel over het leven van de ander. En dat oordeel over het leven van de ander is uiteindelijk een onmogelijkheid. En Ruud haalt daar bijvoorbeeld de val bij aan en de vreemdeling. Bij de vreemdeling de moord die gepleegd wordt zonder aanleiding. En dat vervolgens naar de rechtspraak en de pastoor op zoek gaan van ja, er moet toch een reden zijn. En je moet dan toch berouw tonen, want je hebt een reden en daar moet je van afkeren. Nee, ja, er is geen mogelijkheid om te oordelen over dat leven van de ander. En bij Camus dus daar ook in de literatuur een punt dat naar voren komt. Kijken we dan nog verder naar politiek. Dit is nou dus dat de verhouding tot het communisme. Dan hebben we ook de verhouding tot Algerije. En daar zag Camus eigenlijk voor zichzelf als pied noir in Algerije een kans als een soort bemiddelaar. Maar uiteindelijk wordt hij eigenlijk ja, door beide kampen uitgekotst, omdat hij dus geen enkele moord gerechtvaardigd vindt. Dus nog aan de kant van Franse moorden als Algerijnse moorden. En daarmee komt hij eigenlijk dus op een soort conservatieve positie uit van ja, tussen dan maar houden zoals het is, wat hem ook op veel kritiek kwam te staan. En dan terug naar die zelfmoordvraag, Sisyphus. Uiteindelijk gaat het dus niet over de vraag van ja, is het leven fijn om geleefd te worden, maar is het leven de moeite waard om geleefd te worden? En dat gaat uiteindelijk over het leren leven met het absurde. Dat is niet een accepteren op een soort stoïcijnse manier van zo is nu het eenmaal het leven, ik leg me erbij neer. Het is een verschrikkelijk leven, je kunt allerlei ellende meemaken, maar het is wel uiteindelijk ja, erkennen dat het jouw leven is. Het is mijn leven, los van het door wie ik aan deze ellende ben overgegeven, los van het oordeel van de goden, in het geval van Sisyphus. Maar ik kies er niet voor omdat die steen de heuvel op te rollen, omdat het van jullie moet, maar omdat het mijn leven is. Ik claim het, ik neem het. En dus moeten we ook niet op het eind zien, de slotzin van de mythe van Sisyphus. We moeten Sisyphus als een blij mens. Hij is een blij mens, maar we moeten hem als een gelukkig voorstellen. Ook daarin blijft dus dat absurde bestaan. Het is niet een blij happy ending, maar wel een spanning van die angel die, van het absurde die er altijd in moet blijven. En het risico van filosofie en van allerlei andere concepten is dus dat het altijd weer probeert helemaal weg te sausen. Maar dat lijkt me de belangrijkste kant van Camus. Dus die angel moet er altijd in blijven. Dat absurde moet erin blijven zitten in het leven en in zijn denken. Heel hartelijk dank Ruud voor filosofische superster Camus. Heel hartelijk dank Kees. En jij natuurlijk weer heel hartelijk dank voor het luisteren. Laat vooral een review achter. Deel deze aflevering als je het een mooie aflevering vond. En heel graag weer tot een volgende keer. Emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que la nuit...